Zet jezelf in de entiteit van de relatie. En in plaats van te vragen wat heb ik nodig of wat heeft de ander nodig, wat heeft deze relatie nodig om te floreren? Wat heeft deze relatie nodig om vooruit te bewegen?
Ja, en het collectief, hè? Dus je zet eigenlijk het collectief soms voorop boven jezelf, zonder jezelf te verliezen. Dat hoor ik ook in jouw verhaal, zonder jezelf te verliezen.
Ik vond mezelf dan ook lang niet echt gelukkig in de liefde. Ik raak in relaties die het net niet zijn. Of ja, wat ik noemde, waar ik toch op zoek was naar die aandacht en die erkenning. Waardoor het een hele symbiotische relatie werd. Voor onze eerste date heb ik zelfs gevraagd, oké, ik heb twee vragen voor je. Wil jij nog in het buitenland wonen? En sta jij open voor kinderen? Dit is zo belangrijk voor mijn levensvisie, voor hoe ik mijn leven wil leiden, dat die partner daar toch eigenlijk wel aan moet voldoen. Omdat er anders zo'n dissonantie ontstaat met de waarden die ik heb.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Relatiesucces, de podcast. De nummer 1 podcast voor ambitieuze stellen en singles op weg naar een gezonde, stabiele liefdesrelatie. Vandaag de gast in de podcast, niemand minder dan Tess Keizer. Recent omschreef Giel Beelen Tess als de koningin van het hart. Met een master in psychologie al 15 jaar duizenden leiders geholpen en bijgestaan bij Heart Leadership. Kijk ik enorm uit naar deze podcast. Voordat we starten, eerst nog even dit. Mocht jij die ambitieuze single of stijl zijn en herhaaldelijk vast blijven lopen in liefde, in relaties, weet dat je na het beluisteren en of bekijken van deze podcast een gratis adviesgesprek met mij kan inplannen. In 30 minuten hebben wij al jou of jullie belemmeringen helder en een plan gemaakt om deze voor eens en voor altijd effectief te beïnvloeden. Je vindt de link in de beschrijving en voor nu veel kijk- en of luisterplezier met de podcast. Tess, welkom. Wat ontzettend fijn dat je er bent.
Dankjewel. Ja. En dankjewel voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn.
Ja, ik kijk enorm uit naar deze podcast om meerdere redenen. En ook omdat eigenlijk alle gasten die ik in de podcast heb gehad en die nog gaan komen en een aantal mensen uit mijn netwerk, had ik het over deze podcast. En of ze zijn klant bij je geweest of ze kennen je allemaal. en er waren zelfs verschillende gasten die zeiden van, hey, kan ik dan ook komen? Want het is leuk om Tess weer eens te zien.
Dus dat wauw.
Dus dat is leuk.
Mooi, dat is een mooie erkenning voor wie ik ben en mijn werk.
Ja, ja. Nou, misschien een mooi bruggetje. Ik heb natuurlijk net al een introductie gedaan, wat je professioneel doet, et cetera. Maar ik stel altijd deze vraag ook. Als jij nu wakker wordt op een eiland waar niemand je kent en iemand zou vragen van, hey, wie ben jij als mens? Wie is Tess? Wat zou je dan zeggen?
Dan zou ik zeggen, mijn naam is Tess. En wie ik ben is, nou, sowieso misschien wel een ontdekkingsreiziger in het leven. En toevallig hou ik ook heel erg van onbewoonde eilanden. En is het altijd een keer mijn droom geweest om op een onbewoond eiland te zijn. Heb ik ook een soort van gedaan. Een soort van expeditie Robinson nagespeeld een keer op een eiland in Indonesië.
Wat tof.
Dus dat ontdekken op allerlei verschillende vlakken. Of het nou de wereld ontdekken is. Of dat het je hart ontdekken is. Of het leven ontdekken is. Dat is echt wel, ja, een eigenschap van mij, onderdeel van mij, om dat op allerlei vlakken te doen. Verder ben ik schrijver nu. Ik heb net mijn boek geschreven. Dat vind ik ook wel een hele mooie titel om te dragen, omdat dat ook wel een droom is die uit is gekomen. Of in ieder geval ook een intentie die ik had van wauw, om een boek te schrijven en om daarin mijn visie te kunnen delen. En dat is ook wie ik ben. Ik ben een visionair. Ik denk in mogelijkheden. Ik denk in potentie. Daarnaast heb ik daarin ook mijn uitdagingen. Want ik ben ook een mens en ik heb saboteurs. Dus die ontdekkingsreiziger, een visionair, een schrijver. En daarnaast ben ik de founder van End Heart. Dat is mijn bedrijf. Wat gaat over heart leadership. En ik geloof dus in leiderschap vanuit het hart. En dat dat ook is wat de wereld nu nodig heeft. Daar zit ook weer die visionair in. En daarnaast ben ik partner, dochter, zus, binnenkort moeder.
Ja, geweldig.
Ja, en dat is dat is ook een, nou ook echt een droom die uitkomt. Als het gaat over creëren. Ik heb dat boek gecreëerd afgelopen jaar. Ik heb deze baby in mijn buik gecreëerd. Samen met mijn partner Hein. En dat is ook wel een hele belangrijke intentie die ik nu in mijn realiteit mag ontmoeten.
Ja, wat een rijk persoon en een rijk leven. Ook prachtig hoe je dat omschrijft. En ook mooi hoe jij hoe je dan ook vertelt. We hadden het ook al een kort voorgesprek. Hoe je vertelt over je partner en over je relatie. En dat is ook altijd een vraag die ik mijn gasten stel. Van, we zijn natuurlijk in Relatiesucces de podcast. Wat is relatiesucces voor jou? Wat betekent dat voor jou?
Ja, mooie vraag. Wat dat betekent voor mij is dat je met elkaar echt een team bent. En ik wou eigenlijk zeggen eenheid, maar het gaat eigenlijk meer dat je elkaar echt aanvult. En dat je daar in die aanvulling een eenheid bent. Want ik geloof dat een echt relatiesucces gaat over dat je ook in je relatie twee individuen blijft. En dat je niet samensmelt. Wat heel gemakkelijk kan gebeuren in relaties. En wat ik vroeger ook wel in eerdere relaties heb ervaren. Dus dat is voor mij echt relatiesucces. Dat je twee individuen bent die elkaar aanvullen. En dat je dus echt een team bent. Dat je elkaar support. Dat je elkaar draagt. Dat je elkaar uitdaagt. Dat je elkaar... ja. Op die manier, door wie je bent, ook naar een hoger level kan brengen. Of naar een ander level kan brengen.
Ja, ja, mooi wat je daarin zegt. En ik hoor jou daarin ook zeggen van, hey, dat is in het verleden wel anders geweest. En dat je... Ik leg wel vaak aan de luisteraar ook uit. Ik zie eigenlijk twee type relaties tegenwoordig heel erg spelen. Dat zijn of de hele erge polariteitsrelaties. En dat kan zijn, ik zeg altijd, helpend polariteit of niet helpend. Hè? Dus een helpende polariteit. Nou, ik hoef dat denk ik niet uit te leggen. Iedereen snapt wat ik daarmee bedoel. En de niet helpende polariteit is dat er zo weinig samen is. Dat er vooral heel veel wrijving is. En dat kan natuurlijk heel veel aantrekkingskracht geven. Maar ook heel veel onveiligheid of heel veel ruzie. En aan de andere kant van het spectrum zie ik dan meer de noem het geborgenheidsrelaties. Mm-hmm. En het niet helpende daarvan is dat je natuurlijk veel te versmeld zou kunnen raken. Ja. Wat uiteindelijk ook niet helpend en gezond is.
Precies.
Heb je daar ervaring mee in het verleden? Dat je zei van, hey, dat...
Allebei.
Ja? Wil je er iets over delen? Ik denk dat het heel interessant is.
Er zijn relaties geweest, zeker in mijn twintiger jaren... Waar veel meer die symbiose ontstond. En waardoor er ook een afhankelijkheidsrelatie ontstond. Vooral van mij, dat ik heel afhankelijk werd van de ander. Van de gevoelens van de ander, van de keuzes van de ander. Omdat die direct impact hadden op mij. Of zo voelde ik, zo ervaarde ik dat. En ja, echt die samensmelting. En anderzijds, een belangrijke waarde van mij is ook onafhankelijkheid. En dat ben ik later, nou die ontdekkingsreiziger waar ik het ook net over had, dat ben ik later denk ik ook nog meer gaan inzetten als een soort van survival mechanisme. En dat is denk ik ook nog wel steeds in mijn relatie nu, kan dat nog een trigger zijn dat ik te veel in die onafhankelijkheid kan schieten of die masculine energie kan schieten, waardoor er ook bij ons wrijving kan ontstaan. En waarin ik me realiseer dat ik echt meer... die verbinding mag opzoeken op een gezonde manier.
Ja.
Waarin die afhankelijkheid en onafhankelijkheid een evenwicht is. En dat is denk ik ook wel een effect van wat ik in mijn twintiger jaren heb meegemaakt in die relaties die symbiotisch.
Symbiotisch
werden.
Ja, zeker.
Van, oh ja, dit wil ik niet meer meemaken. Dus ik ga in die onafhankelijkheid en die sterkte. En ik reis de wereld rond in mijn eentje. En ik doe dit en ik doe dat. En zeker nu ook dat ik zwanger ben. Wat af en toe fysiek best wel uitdagingen had. Emotioneel heb je dan te maken met uitdagingen en hormonen. En dat ik me ook realiseer dat ik nog meer in dat partnership. Nog meer in die relatie me ook echt mag laten dragen.
Ja.
Omdat mijn lichaam het soms aangeeft. Omdat mijn emotionele staat van zijn dat soms aangeeft. En dat ik niet altijd zo onafhankelijk en krachtig en sterk hoeft te zijn. Ja.
Wat brengt jou dat? Dat jij dus het vermogen hebt om dat te kunnen doen? Dus om dit bij jezelf te herkennen van... hey, wacht, ik zit misschien meer in die masculine kant. En hey, het zou fijn zijn om daar weer meer in te openen. Dat mijn partner bijvoorbeeld mij meer kan dragen. Wat brengt jou dat in jouw leven?
Uiteindelijk heel veel veiligheid en geborgenheid en support.
Ja.
En ik geloof ook, en dat is ook... Ja, ik ben ook een mens en ik heb ook dus die uitdagingen en die triggers en die saboteurs.
Ja.
En ik geloof dat vragen om hulp en je laten dragen als man en als vrouw zo ongelooflijk belangrijk is. En ja. Ook als het gaat over hard leadership en waar ik voor sta en mijn visie daarin, geloof ik dat leiderschap juist ook is uitreiken voor hulp, uitreiken voor support. Jezelf ook toestemming geven om te mogen leunen. En dat geeft dus ja, veiligheid, geborgenheid. En dat geeft ook de ander de ruimte om te zorgen, om initiatief te nemen, om zichzelf te laten zien. Je geeft de ander ook de ruimte om in zijn of haar kwaliteiten te stappen. Of het nou gaat over een liefdesrelatie of een andere relatie die je hebt.
Ja. Ja, ik vind dat je dat heel mooi zegt. En ik vind het ook een heel mooi raakvlak met wat jij doet vanuit, nou ja, vanuit jouw zijn in je business, maar vanuit je zijn. Dat zie en merk ik aan alles. En ik ben wel benieuwd hoe jij dit ziet. Want maatschappelijk is er natuurlijk. Wordt er steeds weer meer ingezet op polariteit. En ook, mm-hmm. ook als je dan tegenwoordig best wat mensen volgt die veel volgers hebben. Die gaan dus heel erg inzetten op polariteit.
Ja.
En ik ben heel benieuwd, hoe zie jij dit? Hoe verhoudt zich dat tot leven vanuit je hart? Want hoe ik daar soms... Ja, nou, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Hè? Want aan de ene kant weten we dat er een bepaalde polariteit nodig is.
Mm-hmm.
Maar ik zie daar soms ook mensen in doorslaan. En dan vraag ik me af hoe... Ja, waar vind je elkaar dan nog? En hoe verhoudt zich dat tot wat je doet? En wie ja. jij bent en waar jij voor staat?
Ja, hoe zou jij polariteit definiëren?
Ja, dat is een goede vraag. Polariteit voor mij is eigenlijk dat je... Nou, is ook een bepaalde weerstand. Dus het is een energie, een bepaalde weerstand... waarin je twee tegenpolen hebt die eigenlijk zo... Ja, anders zijn en daardoor natuurlijk ook naar elkaar toegetrokken worden, maar elkaar ook afstoten.
Ja, precies. Wat ik heel interessant vind daarin is dat ik heb het gevoel of ja, idee dat daar soms juist ook heel veel ego in kan zitten. Om wanneer je dat in een extreme gaat opzoeken of uitdragen. Terwijl juist ook die verzachting vanuit het hart... Yes. van waaruit we verbinden met onszelf allereerst. Hè, want ons hart, ja, dat is de plek waar we emoties ervaren. Dat is de plek waar we beleven. Ik geloof heel erg dat in ons hart onze waarheid zit. Dat het onze essentie is. Veel meer dan wat we allemaal denken met onze mind. En uiteindelijk staan die wel heel erg in verbinding en in contact met elkaar. En wanneer je dus contact maakt met je hart en die verbinding opzoekt met jezelf, dat daar zoveel verzachting zit en dat je vanuit daar ook elkaar echt kunt ontmoeten. En dat uiteindelijk heel aantrekkelijk is en ook heel spannend.
Ja.
Want dat is misschien wel het allerspannendste. En daarmee geloof ik, als je terugkomt op die polariteit en die aantrekkingskracht die er is... en dat uiteindelijk soms ook weer een overleving kan zijn om daarin terug te schieten.
Ja,
ja, ik denk dat je ja, het mee eens bent.
Ik vind het prachtig en ik weet dat jij ook... Je hebt de master gedaan in psychologie en ik vind dat mega interessant. Ik vind het bijvoorbeeld heel interessant om... En ik zal het niet te technisch maken voor de niet-psychologen onder ons... maar ik vind het mega interessant om het ook vanuit een schematherapeutisch perspectief te bekijken. Simpel gezegd, vanuit welke gemoedstoestand... heb je bepaalde gedachtes en bepaald gedrag. Dus,
ja.
dus ik zie soms mensen, noem het even meer, in een polariteit zitten. En ik zie gewoon, bijvoorbeeld aan de man of aan de vrouw... dat veel meer vanuit een overcompensatie is of vanuit een aanpassing.
Ja.
Vanuit angst, vanuit kindstukken die ongeheeld zijn.
Mm-hmm.
En daar dus of in aanpassing of in vermijding of in overcompensatie zitten. En hoe ziet dat dan in de praktijk eruit? Dat bijvoorbeeld een man zich heel masculien gedraagt... Terwijl als hoe jij dat misschien zou omschrijven vanuit zijn hart, is dat misschien helemaal niet zijn pure intentie.
Ja.
Dus heel erg overcompenseert. En, en daar ook dus in relaties terechtkomt die uiteindelijk mislukken, omdat dat helemaal niet kloppend is. En ik vind dat het meest interessant. Ik schrijf daar ook wel vaak over op mijn Instagram, dat ik bijvoorbeeld naar de sauna ga en dan zie ik een saunameester en dan probeer ik te voorspellen, wordt dit een goede opgieting of niet? Want dan vind ik het altijd heel interessant. Is iemand nou echt een meester in wat hij doet? En heeft hij controle en beheersing? Oftewel, dat kan een gezonde polariteit zijn. Of zit deze man hier te overcompenseren en moet hij iets bewijzen aan alle mensen die hier zijn?
Ja.
En dan is vaak de kwaliteit van zo'n opgieting veel minder, et cetera, et cetera. En, en dat is volgens mij ook wat jij net bedoelde. Zo vanuit waar komt het?
Ja.
Vanuit waar komt het?
Ja, en dus ook hoe authentiek is het? Echt. En dan is het natuurlijk ook de vraag van wat is dan authenticiteit?
Ja.
En ik geloof dat het hart daar een hele belangrijke rol in speelt. En een mooi voorbeeld wat jij ook noemt van van zo'n saunameester, een opgieter.
Ja.
Ik geloof ook dat wanneer we echt in contact zijn met ons hart, dat we ook veel meer in contact zijn met het veld om ons heen. En elke relatie of wanneer je in een sauna zit in zo'n sauna ruimte met een opgieting, dan ontstaat daar ook een veld van die, nou wat is het, 10 mensen misschien die daar zijn. En wanneer we heel erg in onze mind zitten of in die overcompensatie of in overleving, dan raken we het contact kwijt met dat veld waar we onderdeel van zijn.
Ja.
En op het moment dat we dan juist dus wel heel present zijn in contact met ons hart, dan kunnen we veel meer aanvoelen wat heeft deze groep in de sauna of wat heeft mijn partner, wat heeft deze andere persoon, wat heeft onze relatie nodig.
Ja.
Zonder jezelf te verlaten, want dat is soms een gedachte van oh, maar dan ga ik toch weg bij mezelf. Het gaat erom dat je echt kunt intunen met dat veld wat je samen creëert en wat er daar nodig is. Zo'n mooie vraag die ik mezelf ook stel of die ik meegeef aan mijn klanten of in courses die ik leid is, zet jezelf in de entiteit van de relatie. En in plaats van te vragen wat heb ik nodig of wat heeft de ander nodig, wat heeft deze relatie nodig om te floreren? Wat heeft deze relatie nodig om vooruit te bewegen? En dat is zo'n ander perspectief wat je dan inneemt, wat heel erg gaat eigenlijk over het hart van de relatie ook.
Ja, en het collectief, hè? Dus je zet eigenlijk het collectief soms voorop boven jezelf, zonder jezelf te verliezen. Dat hoor ik ook in jouw verhaal, zonder jezelf te verliezen. En misschien nog één heel klein stapje terug. Wat bijvoorbeeld leven vanuit je hart of lijden vanuit je hart. Wat betekent het hart voor jou? Want ik moet dan ook denken aan dit kloppende ding hier.
Ja.
Hè? En is het niet gewoon een stukje biologie, een stukje fysiologie en dat houdt ons in leven? Maar ik weet dat er veel wetenschappelijke studies naar zijn. Maar ik denk interessant voor de luisteraar. Ik weet dat jij daar echt de pro in bent. Kun je daar wat over vertellen?
Zeker. Allereerst is het dus heel belangrijk dat dit ding klopt.
Ja,
dat het klopt in je borst.
Anders was de podcast zo over.
Precies. Ja. En het is overigens ook zo, over baby's gesproken en het ontstaan van ons hart. In 3 weken, 25 dagen na de conceptie wordt het hart al gevormd. En eerder dus ook dan het brein. En dan begint het hartje te kloppen. En het pompt natuurlijk het bloed rond, dus het is een superbelangrijk inderdaad fysiek orgaan. Maar wat er ook gebeurt met elke hartslag is dat er een energetische frequentie is. Dus ons hart is ook een bron van energie en het laat voortdurend frequenties gaan. Het is een energetisch veld en het is het meest krachtige energetisch veld van al onze lichaamsdelen. En wat er, eigenlijk is de wetenschap van hartintelligentie nog heel jong. En dat zijn moderne wetenschappen. Eind jaren 70 werd er voor het eerst ontdekt dat er meer informatie van het hart naar het brein gaat dan andersom. En in de westerse wereld hebben we eigenlijk altijd het brein als de master gezien. En het brein is ook heel belangrijk. Alleen het hart speelt dus ook een hele belangrijke rol als het gaat over informatie die naar het brein wordt gezonden. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er een klein brein in ons hart zit. Daar komt ook die term hartintelligentie vandaan. Het hart heeft een eigen geheugen. Er zitten heel veel capaciteiten en belangrijke kwaliteiten in ons hart. Het is ook ons emotioneel centrum. En op het moment dat we leven in een staat van stress, op het moment dat we onzeker zijn, op het moment dat we frustratie ervaren, boosheid, angst, competitie, ons zorgen maken.
Wat heel veel in relaties gebeurt en in liefde. Hè?
En überhaupt in de wereld van nu. We worden zo getriggerd met al die snelle veranderingen. De relaties die we aangaan of relaties die we niet aangaan. in het werkend leven. Ja, er zijn zoveel situaties die ons uitnodigen, triggeren om in die emoties die ik net allemaal zo noem, om daarin te raken. En wat er dan gebeurt is dat ons hart incoherent wordt. En dat betekent dat er een rommelig ritme is in het hart. Dus het gaat niet over de hartslagen, maar het ritme tussen hartslagen in. Incoherentie, die informatie gaat naar het brein. En dan kom je onmiddellijk in survival mechanismes, in overlevingsmechanismes. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn het overcompenseren. Ja. Dat zie ik meer in relatie tot het vechten. Andere mensen gaan vluchten, gaan zich verstoppen, maken zich klein. Die freeze. Het hart speelt daar dus een grote rol in. En de emoties die we ervaren. En op het moment dat we in coherentie zijn, en dat betekent dat er een harmonieus ritme tussen de hartslagen in is, coherente signalen worden naar het brein gestuurd. En op dat moment gaan we eigenlijk gewoon veel beter functioneren in alle opzichten. Ook een heel aantal lichaamsfuncties, daar heeft het een heel positief effect op. Maar ook, we gaan het heldere gedeelte van ons brein gebruiken. Dus echt waar we helder denken. Ons probleemoplossend vermogen gaat omhoog. We zijn meer connected met onze intuïtie. En dat is dus een hele belangrijke, omdat we ons dan in zo'n eigenlijk heldere staat van zijn brengen, waarvan waaruit we veel meer kunnen creëren.
Ja.
In elk opzicht. Of dat nou gaat over relatie, of dat nou gaat over hoe je jezelf als leider of in je werk laat zien op elk vlak.
Ja, ja, en ja, ik vind het fascinerend en ik vind het prachtig hoe jij daar ook over vertelt. Want ik zie gewoon dat je dat ook leeft. Dat is voelbaar. En ik ben benieuwd hoe vertaalt zich dat, en dan vind ik het heel interessant in het kader van de liefdesrelatie. Hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Misschien een korte uitleg daarover. Ik zelf in het werk met mijn klanten probeer altijd een hele gezonde balans te vinden tussen, ik zeg altijd, realisme en het hier en nu en praktisch en kijken naar gedrag en gedragspatronen. Dat is natuurlijk de psychologie kant in mij.
Ja.
En ik heb zelf heel vroeg gelezen en ik heb heel lang ook op het spirituele pad bevonden. Ik mag mezelf dan yoga meditatiedocent noemen. Weet veel mensen niet. Ik treed daar niet zoveel mee naar buiten, maar ik denk dat ik daar best wel wat af weet. En dat vind ik meer, nu ga ik het plat slaan, meer de zachtere spirituele kant. En ik vind het altijd heel belangrijk dat die twee in balans mogen zijn. Want het leven is ook gewoon hier en nu. En de wereld is ook geen droomplek waar iedereen van elkaar houdt. En er is natuurlijk enorm veel macht. En dat zit ook in ons als mens. Er zijn heel veel belangen in de wereld die wij met z'n tweeën vanuit hele lieve, goede bedoelingen vanuit ons hart ook niet altijd opgelost krijgen. En ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, wat ik nu zeg. En ook in het kader van een liefdesrelatie, wat is daar die balans in? En is alles te verklaren vanuit het hart? Of zijn er ook dingen van je zegt, ja, nee, dat is gewoon even praktisch hier en nu?
Ja, uiteindelijk denk ik ook dat het super belangrijk is om altijd die relatie terug te maken, terug naar, oké, the real world eigenlijk. Gewoon de wereld waarin we leven en wat er hier in het hier en nu nodig is. Wel geloof ik dat als het dus gaat over het hart, of wat ik net zo in vogelvlucht even uitlegde, we zijn tot zoveel in staat. We kunnen zoveel creëren als mens in deze wereld. En dat kunnen hele mooie dingen zijn. En we kunnen ook keuzes maken die minder mooi uitpakken. Ja. Dat zie je veel gebeuren in de wereld, in relaties, op allerlei verschillende manieren. En dat we in de wereld van nu gewoon enorm in ons hoofd kunnen komen te zitten. En echt de weg kwijt kunnen raken in allerlei mind loops, in argumenten, in sommige klanten van mij zeggen ook wel eens, ik voel me eigenlijk een wandelend hoofd. Of ik ben aan het rondrennen in die rat race. Wat zich ook weer op al die verschillende vlakken in het leven uit. En die kennis hebben, die ik dus net zo even uitlegde, die voor veel mensen met wie ik werk, maakt dat het gemakkelijker om het ook daadwerkelijk toe te passen. Of ook als je het hebt over yoga of meditatie. Hè, voor sommige mensen is dat, ja, die vinden dat heel fijn en heel natuurlijk om dat te beoefenen. En voor andere mensen is dat meer van, nou, een beetje zweverig. Of weet je, ja, ik heb daar niks mee, want ik sport gewoon graag hard. Of allerlei redenen die mensen daarvoor kunnen hebben. Maar op het moment dat je gaat begrijpen met je rationele brein van hoe dat nou werkt en ook wat voor impact dat bijvoorbeeld heeft op je hart, dat hartritme, de mate van coherentie op het moment dat je mediteert of het moment dat je meer contact maakt met je lichaam of dat je op blote voeten in het gras loopt of een lekkere strandwandeling maakt. Op het moment dat je dat gaat begrijpen, wat die impact daadwerkelijk is op je lichaam, op je hart en ook hoe je brein en je hart dan harmoniseren. Ik geloof dat mensen dan dus ook beter wil ik misschien zeggen, effectiever kunnen toepassen of meer openstaan om dat toe te passen.
Ja, meer helpend gedrag hebben voor ze.
Ja, hè? Dus omdat ze het kunnen onderbouwen, omdat ze het begrijpen.
Ja, en omdat ze het voelen volgens mij. Want dat hoor ik ook wel. En ik denk, bijvoorbeeld met mijn klanten spreek ik eigenlijk over hetzelfde. Ik denk dat ik wel een andere taal. Ik doe vaak vanuit misschien nog wat meer de psychologische taal op dit moment. Maar ook wel wat spirituele invloeden. Maar volgens mij zeggen we hetzelfde. En wat ik heel interessant vind. Veel van mijn klanten hebben in niet helpende relaties gezeten.
Ja.
En jij gaf net ook een aantal voorbeelden. Veel van mijn klanten zeggen dan, als ik terugkijk, wist ik het eigenlijk al. Voelde ik eigenlijk al dat het niet goed zat. Ja. Dat ik voor hem moest gaan zorgen. Dat dat hij wel eens vreemd zou kunnen gaan. En nu even vanuit perspectief van de vrouw. Maar zo kan ik nog 10 thema's meer opnoemen. Maar vaak wordt er niet naar geluisterd. Dat, als je dat gaat leren, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, maar als je dus gaat leren van luisteren naar, nou ja, jij zou mogelijk zeggen je hart, maar of je intuïtie of je gevoel. Iets wat in ieder geval iets in jouw lichaam jou wil vertellen.
Ja.
En als je daarnaast, en dat vind ik dan altijd belangrijk om dat wel toe te voegen. En als je daarnaast ook snapt welke gedragspatronen je hebt en welke denkpatronen er zijn. En snapt van, hey, maar waarom val ik dan hierop? En waarom vind ik dat aantrekkelijk dat deze man zo onbereikbaar is? Of wat?
Ja.
En als je dat allemaal samenbrengt, ja, dan kun je zoveel helpender in relatie staan. En dan voorkom je dus dat je uiteindelijk moet zeggen, nou, ik ben een, even vanuit vrouwelijk perspectief, ja, ik heb geen man nodig en ik ben een succesvolle vrouw. En het gaat prima zo, ik focus op mijn business. Waar niks mis mee is. Alleen ik denk ook dat het zonde is. Want het is vaak niet vanuit een open, liefdevolle hartkeuze, om maar even de taal te spreken. Maar het is vaak vanuit negatieve ervaringen en vanuit beschadiging of trauma.
Ja.
En dat is zonde.
Ja, en daardoor vanuit overleving, waardoor je je op die manier gaat manifesteren. En dat voorbeeld wat je net noemde, dus iemand die wel bepaalde signalen krijgt of een bepaald gevoel heeft of intuïtieve hints krijgt dat een relatie niet passend is of dat er misschien bepaalde dingen kunnen gaan gebeuren. Dat is het hart dat spreekt. Want ons hart en dat hartmagnetisch veld waar ik het eerder over had, vangt informatie op ook voordat het gebeurd is. Het is het is echt de deur naar onze intuïtie. Het is een heel zuiver weten. Alleen om daarnaar te luisteren, dan is die mind met allerlei saboterende gedachten voortkomend uit trauma, patronen, die is veel luider vaak. Ja. En ook vaak veel meer herkenbaar. Die hoor je al zo vaak. Dus,
en cultureel denk ik ook. Hè? Dus,
kan
dus
ook,
ik,
ja.
Ik ben heel veel in Azië ook, in allerlei landen geweest. En daar, nou, die zijn ook tegenwoordig aardig mind. Maar vanuit oorsprong zie je dat toch wat minder mind was.
Dus eigenlijk alle oude wijsheden. Klopt. Ook als je kijkt naar de Azteken, de Maya's, de Egyptenaren. Maar ook in alle religies staat het hart centraal. En is het hart altijd het centrum geweest van de mens. En niet per definitie dus alleen het fysieke hart, maar ook echt het energetisch hart.
Ja.
En waar de essentie is. Maar ja, op het moment dat er zoveel, ik denk dat het te maken heeft dus met veranderingen, de snelheid waarmee we leven, waarmee de wereld gaat. Maar ook misschien de voeding die we tot ons nemen. Dat we steeds meer uit contact raken met die bron van energie in ons, de bron van creatie ook in ons zijn.
Ja, Ja, en ik ben nog heel benieuwd, Tess. Jij zei net ook zo mooi van hè, dat... het dus niet luisteren naar je hart en vooral luisteren naar je hoofd en daardoor in relaties terechtkomen die niet helpend voor je zijn. Heb je daar zelf ervaring mee dat je in relaties zat of
ja.
Ten aanzien van liefde dat je dacht van hey, ja, dit heb ik zo erg genegeerd en dat was het resultaat?
Ja, ik denk sowieso dat ik, ja, ik vond mezelf dan ook lang niet echt gelukkig. In de liefde, zo spreek je dat dan toch uit. Zo van, oh ja, ik ben niet gelukkig in de liefde. In de zin van, ik raak in relaties die het net niet zijn. Of ja, wat ik noemde, waar ik toch op zoek was naar die aandacht en die erkenning. Waardoor het een hele symbiotische relatie werd. Maar ook op latere momenten dat ik juist heel sterk in die onafhankelijkheid ging. En dacht dat ik wel mensen toeliet. Maar als ik daar nu op terugkijk, dat ik dat helemaal niet deed. En eigenlijk vooral de ander aan het verwijten was dat ik verbinding miste. Terwijl als ik nu terugkijk, denk ik van, maar ik, ik hield zelf ook alle deuren dicht. Het was vooral ik eigenlijk die verbinding tegenhield. En vervolgens mijn partner toen, mijn vriendje toen, ging verwijten. Daarnaast ben ik ook wel hele periodes in mijn leven single geweest. Dat ik geen relatie had. En dat zijn ook wel hele mooie tijden geweest. Omdat ik daardoor denk ik wel ook heel veel zelf ontdekt heb. Ik heb op allerlei verschillende plekken in de wereld ook gewoond. En dat heeft me wel heel veel kracht gegeven in wie ik ben. En hoe ik voor mezelf kan zorgen en wat ik kan creëren. En tegelijkertijd, zeker toen ik naar de eind 30 raakte, dus na mijn 35ste. Ja, na mijn 35ste, toen werd die wens om echt een liefdevolle, supportende relatie te hebben, die werd steeds groter. Ja. En ook omdat ik een kinderwens had en ja, die werd ook meer aanwezig. En ik wist wel dat ik dat ook sowieso met een partner wilde doen.
Heb je dat toen geprioriteerd? Want veel van de luisteraars ook zijn single, veel vrouw, hebben ergens een kinderwens. Willen ja. Natuurlijk liefde, al zullen ze dat niet altijd toegeven, sorry to say. focus ook vaak op business.
Ja.
Maar ergens diep van binnen willen we uiteindelijk toch allemaal liefde en...
Ja, en genegenheid en support.
Zeker. Heb je dat geprioriteerd voor jezelf?
Ja, er is een moment geweest. Ik denk dat ik dus toen 6, 37 was. Dat ik echt prioriteit maakte voor mezelf. Ik wist toen, dat was in 2018, was er een moment dat ik... ik was in Spanje en ik stond daar op een berg. En ik keek uit over dat landschap. En toen dacht ik van... Ik hou zo van vrijheid en ik hou zo van natuur en ik hou zo van ruimte. Wat doe ik in Amsterdam? En in dat moment besloot ik ga er weer voor zorgen dat ik weer in het buitenland ga wonen. En ik ga er ook voor zorgen dat ik dan een business heb die mij waarin dat mogelijk is. En op dat moment werkte ik nog heel veel als trainer, coach voor allerlei verschillende organisaties. Reed ik het hele land door. En terugkomt ook naar je vraag, in dat moment realiseerde ik me ook, maar ik wil dat niet meer alleen doen. Want dat I've been there, I've done that. Ik weet, ik heb dat aan mezelf bewezen. Ik kan ergens in mijn eentje in een ander land een leven opbouwen. Alleen het is niet meer wat ik nu wil. Want ik wil nu dat in een relatie met iemand doen. Maar die relatie was er op dat moment nog niet. Dus daar maakte ik een commitment met mezelf. Enerzijds van, oh, ik wil weer op een andere plek wonen. En samen met een partner. En toen kwam ik in contact met mijn partner nu, Hein. En volgens mij voor onze eerste date heb ik zelfs gevraagd... Oké, ik heb twee vragen voor je. Wil jij nog in het buitenland wonen? En sta jij open voor kinderen? Want ik wist wel dat hij ouder was en ook al kinderen had. Die twee vragen waren zo belangrijk voor mij. Omdat ik me ook in de jaren daarvoor had gerealiseerd... en ook door wat andere dates die ik had gehad... Met iemand die ik die niet naar het buitenland wilde, merkte ik, maar dit is zo belangrijk voor mijn levensvisie, voor hoe ik mijn leven wil leiden, dat die partner ja daar toch eigenlijk wel aan moet voldoen. Omdat er anders zo'n dissonantie ontstaat met de waarden die ik heb en ja, wat ik wil voorleven. Nou, toen zei hij op alle twee die antwoorden ja. Nou, alhoewel met die kinderen zei hij van, nou, niet per se, maar hij gaf wel ruimte.
Ja, je voelde dat er ruimte was.
Ja, en hij is ook een stuk ouder dan ik, heeft al kinderen. Dus ja, dat was ook een grote vraag voor hem. Maar in ieder geval was er wel ruimte. Dus prioriteit stellen, ja, dat heb ik echt absoluut gedaan. Ja. Enerzijds van, een partner is belangrijk voor mij. Dat wil ik echt ervaren en realiseren in mijn leven. En ook met twee belangrijke voorwaarden.
Ja, weet je wat ik prachtig vind aan dit verhaal, Tess? Is dat je daar ook gewoon zo voor gaat staan. Want los van heel veel stellen die bij mij komen, komen ook heel veel singles bij mij. En ik kan niet uitleggen, na een half jaar zit vaak 75% in een relatie. Ik kan dat nog niet wetenschappelijk aantonen waarom dat zo is. Maar het is gewoon echt het resultaat. Dus 75% van de singles die bij mij aan de slag gaan, zitten na een half jaar in een relatie. Maar wat ik in ieder geval ten aanzien, wat ik zo mooi vind wat jij zegt, is ga gewoon staan voor wie je bent, wat je behoeftes zijn. Ik heb dit vaker in podcast gedeeld. Op een tweede date met mijn huidige partner Judith lagen we op het strand in Tenerife. Zag ik een villa, zei ik, schat, ooit kopen we samen een huis op Tenerife. En ze zei, ja, why not? 9 van de 10 vrouwen waren weggerend. Misschien bij jou ook. Nee, 8 van de 10 mannen waren weggerend. Ik denk, ja, maar hallo. Maar hij gaat daarop aan. En waarom is hij daarop aangegaan? Omdat hij jou heel leuk vond waarschijnlijk. Omdat hij voelde van, hé, wat een geweldige vrouw. Dus 1, hij vindt jou meer als leuk genoeg. Dat is belangrijk. 2, hij was waarschijnlijk bereid voor partnerschap. Want anders had hij al meteen gezegd van, laat maar zitten. Ja, dus dat zijn al 2 voorwaarden waarop hij aangaat. En jij gaat er gewoon voor staan.
Ja.
Nou, dat scheelt je een hoop bullshit eigenlijk. Om het even plat te zeggen. Ja, een hoop gedoe.
Klopt. En dat realiseerde ik me ook heel erg. Ook door andere ervaringen. Waar je misschien niet het achterste van je tong laat zien. Of niet meteen duidelijk bent over wat jij belangrijk vindt. Of wat je wilt. En dan kom je er op een later moment achter. Of dan ontstaat er ruis. En dan is het vaag. En voel je je misschien niet erkend. Of nou ja, je weet wat er allemaal dan kan ontstaan. En ik hou gewoon heel erg van die helderheid. En op onze weg zijn er natuurlijk ook wel struggles geweest. En Hein die heeft in het begin ook wel gedacht van, oh, wil ik dit echt aangaan? Maar een ander heel mooi voorbeeld is van wat wij hebben gedaan. We hadden dus die droom allebei om weer in het buitenland te wonen. En wij ontmoetten elkaar in de COVID-periode. Dus toen was alles anders. En toen zijn we eigenlijk al heel snel gaan zoeken naar een plek om te gaan wonen. In Spanje, nog een paar andere landen die waren ook in de running. Maar uiteindelijk zijn we 5 maanden na onze eerste ontmoeting, zaten we in het vliegtuig op weg naar Mallorca om daar te gaan wonen.
Wow.
En daar zijn ook veel gedachten over van, ja, maar je moet elkaar eerst leren kennen. Je kan dan niet zomaar met elkaar verhuizen naar een hele andere plek, want bla 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 bla. En daarin heb ik wel ook echt mijn hart gevolgd van, we gaan het gewoon doen. Het voelt goed. Let's do it.
Ja.
Let's do it.
Ja, en je hebt ook gevoeld dat het klopt. En dit is weer waar ik eerder over sprak. Van, ja, je wil het, ik hou echt van de metafoor van de helikopter. Je wil zien wat er gebeurt. Dus je wil snappen waarom gebeurt dit. En dat zie en voel ik aan alles. Dat was niet vanuit een krampachtige angst. Van, maar anders verlies ik hem. Dus nu de handtekening zetten. Hè? Snap je? Maar dat is wel belangrijk dat mensen dat gaan zien vanuit wat, vanuit welke behoefte, vanuit wat in mij laat me dit gedrag vertonen?
Ja.
Laat me dit denken, laat me dit willen, deze behoeftes.
Ja.
Waar komt dat vandaan? En als je dat helder gaat zien, waar ik voor mij heel duidelijk is dat je dat doet, want anders dan was dat en voelbaar en hoorbaar en merkbaar. En in de praktijk vaak ook gewoon zichtbaar.
Mm-hmm.
Maar dat is belangrijk. En als je dat kan leren, en dat is misschien ook wel, kijk, je hebt natuurlijk een studie psychologie gedaan. Psychologie is niet heilig, maar het geeft, het brengt je wel in een staat van dat je kan gaan zien wat er gebeurt. En dat maakt vooral liefde en relaties veel makkelijker.
Ja.
En is het veel makkelijker om helpend gedrag te vertonen?
Absoluut, absoluut. En dat gaat dus echt over inderdaad die helikopter zelfinzicht. En voor mij, en ik denk voor iedereen, is dat ook een ongoing, een continu proces. Ook in alle ervaringen die je hebt. Hè, die nu ik zwanger ben bijvoorbeeld. Ja, dat heeft ook weer effect op wie ik ben en hoe ik naar mezelf kijk en wat ik daarin tegenkom. Angsten of zorgen. Maar ook de verbinding juist die het brengt tussen mij en Hein in onze relatie, gaan er natuurlijk ook dingen ja, shiften of anders worden. En dan is dat zelfinzicht en dat ja, jezelf bekijken en onderzoeken elke keer weer belangrijk.
Precies, precies. Ja. Want dat is een beetje de missing link, vind ik, in de relaties anno nu. Dat te weinig gebeurt en dan gaat het vaak mis. Dus dan ga je in een relatie waarin je te weinig naar je gevoel hebt geluisterd. En het een ideale partner in je hoofd is. Terwijl je, noem het even, red flags of allerlei signalen gewoon heel erg mist.
Ja.
Of zit je in een relatie en ga je heel erg kom je heel erg op voor je behoeftes. Terwijl dat er gewoon nog een heel groot stuk is wat je zelf aan mag kijken. Ja. En ga je de ander daarvoor verantwoordelijk maken. Waardoor de ander weer in een soort van defensief mechanisme schiet.
Mm-hmm.
Of juist in een overcompenserend mechanisme. Ja. Waardoor je je weer niet gehoord, gezien, begrepen voelt. Of waar weer de ruzie is. En dan is de cirkel weer rond. En dat geeft zoveel gedoe in relaties.
Ja, en wij hebben ook nog steeds af en toe hoor, dat soort mechanismes die oppoppen. En waar we dus ook naar hebben te kijken.
Ja.
En overigens, wat ook nog wel goed is om te vertellen, is dat nadat we toen naar Mallorca waren gegaan, is het daarna ook nog even uit geweest tussen ons. Dus ik denk ook dat we daar... we hebben heel snel die stap gemaakt. En daar heb ik dus ook absoluut geen spijt van. Want dat heeft ons superveel gebracht. En toen kwam daarna ook een heel rocky periode. En zijn we even uit elkaar geweest. En uiteindelijk is dat ook echt een gouden beslissing en tijd geweest. Juist om weer even uit elkaar te zijn. Onszelf ook weer... Ja, te leren kennen, eigenlijk ruimte te hebben voor die helikopterview, onafhankelijk van de ander. En daarin ook te ontdekken, en dat was voor mij in ieder geval ook heel belangrijk, om te ontdekken wat er allemaal wel was in onze relatie. En wat ik miste en wat ik eigenlijk juist door die break-up nog meer ging eren.
Ja.
En toen zijn we weer bij elkaar gekomen.
Ja, wat fijn dat zo is gelopen. En wat ik heel interessant vind, we gaan het plat slaan, maar ik hou daarvan. Ik doe dat ook vaak met mijn klanten. Als we het gewoon heel gechargeerd plat slaan, dat geeft vaak heel veel informatie.
Ja.
Als je dat wil delen. Wat was het probleem? Wat zat er bij jou? Wat zat er bij hem? En waar ging het dan in mis? Het is breder als dat, hè? Maar ja, als we het plat zouden slaan.
Ik denk, voor mij was het... weer, denk ik, die verbinding die ik niet toeliet.
Ja, dus meer de masculine kant. En je liet hem eigenlijk onvoldoende toe.
Ja. En daarin ook mezelf. Dat is denk ik het allerbelangrijkste voor mij. Waardoor er afstand ontstond tussen ons. En waardoor hij ook niet altijd eerlijk en oprecht en helemaal authentiek voelde voor mij.
Ja.
En dat maakt het dan weer onveilig, waardoor we eigenlijk allebei nog meer ons terugtrokken.
Ja, in de bescherming. Precies.
En dus uit die relatie.
Ja.
En toen zijn we dus uit elkaar gegaan. Ik heb die keuze ook gemaakt. En juist doordat we echt uit elkaar waren, dat die fysieke afstand er ook was, zijn we uiteindelijk toch weer... bij elkaar teruggekomen.
Ja, wat mooi. En
jullie... hebben we ook aan die aspecten die we toen zagen, hebben we daar ook allebei aan gewerkt. Hij voor zichzelf en ik voor mezelf.
Ja,
en nu zijn we denk ik wel op een punt waar we dat ook nog meer samen mogen uitwerken.
Ja, benoemen jullie het soms naar elkaar als jullie het merken? Tenminste, dat probeer ik ook altijd. Dat leer ik mijn klanten. Enerzijds om natuurlijk zelf het bij jezelf te erkennen en te zien en daar de zorg voor te dragen. Maar ook soms een partner die kan zeggen van... hey, ik heb het idee dat.
Mm-hmm.
Altijd vanuit deze type communicatie. Niet van, ja, maar jij zou of ik heb het idee dat. Zou het kunnen kloppen, Tess, dat je misschien weer meer... in afstand zit of dat je best wel kritisch bent naar mij toe. Ik zeg dat bijvoorbeeld ooit naar mijn partner. Mijn partner is een succesvolle vrouw. Heeft het leven goed voor elkaar, is lang ook alleen geweest. Heeft nare relaties gehad met mannen. Heeft een feministe flow, wat ik alleen maar waardeer ook aan haar. En zij heeft soms de kans of de neiging om soms overkritisch te worden naar zichzelf, maar ook zeker naar mij. En dan merk ik dat op. En ja, ik probeer dan de man te leren, ook mijn klanten, van hey, en als je dat opmerkt, natuurlijk is het in dit geval Judith ook haar verantwoordelijkheid om dat bij haarzelf te merken. Ja. Maar ik leer bijvoorbeeld een partner, of wat ik zelf ook toepas, ja, dat ik dan van hey, ik heb het idee dat en ja. En ja. Door dat dan op deze manier ook terug te geven, ontstaat er vaak ook weer een opening. En ja. Draaien de tandwielen, de radars weer op een andere manier. In plaats van elkaar af, weer naar elkaar toe.
Ja, dat juist wanneer je dat bespreekbaar maakt eigenlijk over hoe het werkt, dat het dan weer smooth kan draaien. En ik ben daar denk ik meer bewust van dan mijn partner. En wat ook goed is, want ik herken wat jij beschrijft. Ik kan ook soms in dat overkritische komen. Dat is ook weer die onafhankelijkheid en die masculine energie van een vrouw. En hij neemt mij ook vaak niet zo serieus.
daarin. Dat is interessant.
En dat werkt eigenlijk wel heel goed. Want als hij mij daarin heel serieus zou gaan nemen, dan krijgt dat heel veel lading en krijgt dat heel veel aandacht. En hij kan me daarin ook... Dus niet zo serieus. Wat in het moment supreme soms een beetje olie op het vuur, kan zijn. Ja. Maar uiteindelijk werkt dat ook wel heel goed. Omdat het daarmee bij mij ook uitdooft. En het mij op een gegeven moment ook een perspectief kan laten zien van... Oh ja, weet je, waar slaat dit eigenlijk op wat ik nu aan het doen ben? Ja. Dus die manier hoe hij kan reageren, een beetje laconiek, mij niet al te serieus nemen... Kan ook een manier zijn om me daar op te laten reflecteren. Van, nou ja.
Ik vind het echt prachtig dat je dit deelt. Dit is mijn vak om dit te doen. Ik vind het echt geweldig om het over dit soort dingen te hebben en om dat uit te pluizen. En dat is ook wat ik natuurlijk bij al die stellen doe, dat uitpluizen. Want het mooie is, als je beide dus... Ja, de flexibiliteit in jezelf en bij elkaar en met de ander vindt... om op deze manier met elkaar om te gaan. Dus soms een grens aan te geven. Soms voor je eigen behoeftes op te komen. Soms je eigen behoeftes zelf te dragen. Soms humor te gebruiken. Soms de ander wat minder serieus te nemen. Soms wat dichterbij, soms wat verder af. Als je dat spel, noem het maar even, met elkaar bereid bent... om dat met elkaar te gaan spelen en ook... afspreekt van, hey, in principe zijn dit de kaders die we met elkaar afspreken. Want ja, kijk, je weet nooit wat er gebeurt, maar in principe blijven we bij elkaar.
Ja.
Dan creëer je vrijheid en dan creëer je ruimte. Ja, en dan kun je daar met elkaar enorm opbloeien. En dan kun je ook gewoon gedoe hebben met elkaar en dan komt dat ook wel weer goed. Omdat je vrij bent van je eigen ego, omdat je ziet wat er gebeurt. Je ziet ook wat de ander nodig hebt, maar je ziet ook wat je zelf nodig hebt. En dat spel kun je dan met elkaar vormgeven. En de ene keer wat meer links, de andere keer wat meer naar voren. De ene keer wat harder, de andere keer wat zachter. Ja, dat is in mijn opinie de way to go.
Ja.
In plaats van dan krampachtige, het moet polariteit. En snap je, die bepaalde concepten die nu heel erg gepusht worden. En dan denk ik, concepten is leuk, maar uiteindelijk gaat het om de praktijk. En hoe pas je dat toe? En vanuit welke intentie doe je dat?
Ja. Ja, en mooi wat je zegt over dat veld wat je dan met elkaar creëert, waarin je kan spelen, waarin je kan experimenteren, waarin je dat ook kan ontdekken met elkaar wat werkt.
Ja.
En waar je je dus goed bij voelt. En ook wat ik in het begin zei, dat ik een succesvolle relatie zie als dat je echt een team bent, een partnership hebt. Waarin je elkaar aanvult, waarin je elkaar draagt, waarin je elkaar... uitdaagt ook. En wat voor mij ook een hele belangrijke is... en wat ik denk ik nu meer dan ooit ervaar... in mijn hele leven dan dat ik gedaan heb... is een veiligheid en een geborgenheid... en weten van, oh ja, jij gaat niet bij mij weg. Jij gaat niet zomaar bij mij weg. En dat is denk ik een hele belangrijke... in dat veld, dat je dat voelt, dat je dat weet.
Dit. Ja. Dit, want dat zijn die kaders. Hè? En ja. Kaders geeft vrijheid. Dus als je, en dat vind ik het prachtige aan partnerschap. Dat zouden veel meer mensen mogen kiezen. Als je dus ervoor kiest om samen te zijn. En nee, dat betekent niet dat dat onvoorwaardelijk altijd is. Want ja, als de ene met de buurman er vandoor gaat, ja, dan blijf je ook niet bij je vrouw, ja, bijvoorbeeld, of bij je man. Dus daar zijn een bepaalde voorwaarden. Maar binnen die voorwaarden spreek je gewoon af. Wij gaan het samen doen. Wij zijn samen. Wij zijn in een relatie. Wij geloven in partnerschap. En dan zie je ook meteen, je ziet mijn handen die beweging maken. Dan is er ook veel meer ruimte. En als er dan een keer, ja, gedoe is, dan sta je ook niet meteen buiten die ring. Maar dan durf je daar ook makkelijk in te blijven.
Ja.
En als je dat lastig vindt en je merkt dat je steeds uit die ring gezogen wordt, ja, dan is het natuurlijk interessant om te gaan onderzoeken van waarom gebeurt dat.
Ja.
Hè, maar als je die kaders kan schetsen voor jezelf, ja, dan levert je dat zoveel, ja, fijnheid op.
En dat is denk ik de allerbelangrijkste voor mij nu en de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. En ook dus als ik kijk naar mijn kindertijd waarin ik die onveiligheid heb ervaren. Mijn ouders die zijn vroeg uit elkaar gegaan toen ik een jaar of 6, 7 was. Wij woonden toen in Afrika. We kwamen terug in Nederland, mijn moeder, mijn zusje en ik. Dus er is heel veel onveiligheid geweest. Niet weten hoe het verder zou gaan. Mijn vader die bleef toen nog in Afrika. En overigens weet ik dat mijn ouders dit met de allerbeste intenties hebben gedaan. Alleen en het heeft impact gehad op mij. En dat heeft nog steeds, ja, dat heeft heel lang zo doorgecijpeld in hoe ik mijn relaties ervaarde, wat ik daarin zocht en hoe ik mezelf opstelde. En dat dus nu in deze relatie waarin ik nu zit, dat realiseer ik me vooral, ja, sinds wij dan weer bij elkaar zijn. Dus dat is dan ongeveer 1,5, 2 jaar. Dat ik die, dat vertrouwen zo voel. En inderdaad, wat je zegt, er kunnen altijd nog dingen gebeuren. Maar er is een soort fundamenteel vertrouwen in dat wij dat partnership aan zijn gegaan met elkaar. Dat wij dat team zijn met elkaar. En dat het bestand is tegen veel.
Ja.
En dat is een heel geruststellend, veilig, grounding gevoel.
Ja, ja, en dat zegt iets over jou. Dat jij dus dat deel in jezelf, want het is ook iets in jezelf. Want,
ja,
je kan met een hele geveilige partner zijn en nog steeds voelen dat het onveilig is. Hè? Dat,
ja.
Hè, dus dat deel in jezelf heb jij kunnen vinden om daarin, ja, jezelf ook gerust te kunnen stellen en te kunnen voelen van, hey, het is oké, het is veilig. En jouw partner Hein heeft dat in zich, hè? Gedragsmatig, ja, maar ook in zijn zijn. Want anders had je het niet gevoeld. Want vooral, ja, een vrouw, ook evolutionair gezien, voelt natuurlijk perfect aan of het veilig is of niet.
Ja.
En of het ja, stabiel is of niet.
Ja.
Er wordt vaak niet naar geluisterd. En,
ja,
hè? Omdat we,
nou, en dat, ja, is denk ik wel wat ik dus voelde toen we ook even die break-up hebben, ja, gehad. Want daar voelde ik dat toen niet. En
precies.
Juist dus die break-up en de gesprekken die we daar hebben gehad. En ja, heeft dat ons gebracht naar die basis. Mij persoonlijk en in onze relatie en hem ook.
Ja, en eigenlijk is dat ik zie dat meer als een vorm van grens. Hè? Ik,
ja,
heb dat ook wel eens met mijn partner. En ze heeft dus soms de neiging om wat meer vermijdend te zijn. Ik heb natuurlijk de neiging om wat meer angstig te zijn. Hè? Dus dat, mm-hmm, dat brengt het dan ook vaak samen. Beide heel erg aan gewerkt. Dus dat zit op een heel gezond level nu. Maar ik stel soms daar wel een hele duidelijke grens aan mijn partner. En,
ja,
dan zeg ik van, hé, schat, maar. En dan zegt ze, ja, maar dat gedoe. En ik heb daar echt geen zin in. En dan zeg ik tegen haar, maar schat, ik geloof in onze relatie en niet voor volgend jaar of zolang als het leuk is. Nee, in principe, als het kan, voor altijd. Ik hoef geen ander meer. En natuurlijk vind ik soms een andere vrouw heel aantrekkelijk of heel interessant. En ik heb voor jou gekozen.
Ja.
Kaders geven vrijheid. Ik geloof in kiezen. Dus in principe doen we het samen. Maar daar hoort ook gedoe bij. Er hoort,
ja,
gedoe bij. En dat jij dat lastig vindt en soms wil vermijden, dat respecteer ik. Maar ik wil je toch vragen om dat aan te kijken. Omdat,
ja,
ik niet geloof in vermijding in ruzie.
Ja. En dit is ook echt hard leadership.
Ja.
Ja, om mooi, dus je grenzen en je kaders, om heel helder daarover te zijn.
Ja.
Want dat, ja, die ruimte waar we het net over hadden, dat creëert dat veld. Die veiligheid, dat vertrouwen waarin je uitgenodigd wordt en ook uitgedaagd wordt om jezelf te laten zien. Ja. Of dat nou in een relatie is of in eigenlijk allerlei andere settings, ja, waar we in komen.
Ja, ja. Wat mooi. Ik heb een laatste vraag voor je, Tess. Wat, als we dan zo naar dit gesprek, als we dit gesprek zo samenvatten en ja, je gaat een prachtig kindje krijgen. Jullie samen gaan een prachtig kindje krijgen. Wat zou je hem of haar mee willen geven vanuit dit gesprek? Als hij of zij dadelijk zo 20, 30 is, 40 is, met relaties bezig is. Wat zou je hem of haar mee willen geven?
Het is een meisje.
Oké.
Het is een meisje, wat ik heel bijzonder vind om een dochter te krijgen.
Ja.
En een vrouw op te mogen voeden in deze wereld. Overigens, toen ik wist dat het een meisje werd, moest ik ook even afscheid nemen van het feit dat ik geen zoon krijg. Want het lijkt me ook heel mooi om juist een hele bewuste man in deze wereld op te voeden. Wat ik haar mee wil geven is, in lijn ook met ons gesprek, is blijf onderzoeken en experimenteren. Ook in de richting van jezelf. In de zin van onderzoek jezelf. Waar sta je voor? Wat vind je belangrijk? Wat zijn je triggers? En blijf daarin naar de waarheid van je hart luisteren.
Ja.
Dus blijf elke keer intunen met wat er in je hart leeft. Omdat, wat ik al eerder in ons gesprek noemde, ik geloof echt dat ons hart onze waarheid heeft. En dat vraagt moed om die waarheid te durven volgen. En daar zit ook dus dat experiment in en het onderzoeken van, ja, het is niet statisch, het leven is dynamisch en blijf daarin de stem van je hart volgen.
Ja. En ook het realisme. Hè? Dat hoor ik ook in heel het gesprek en dat hoor ik jou ook elke keer beamen. En dat is dus ook, luisteren naar je hart is dus ook zien hoe het werkelijk is. Hè? Dus geen fairy tale. Gewoon zien wat het is en daarna luisteren en daar ook je verantwoordelijkheid voor dragen.
Absoluut.
In het hier en nu participeren. En,
en dat is inderdaad een hele belangrijke aanvulling, want dat is soms een misvatting over Precies. het hart en over hard leadership.
Ja.
Dat gaat over softheid en vooral zacht en heel mooi en compassievol. En dat is het ook allemaal. Want daar is die compassie en die warmte en die zachtheid, dat is een heel belangrijk aspect van ons hart. En de liefde. En anderzijds gaat het dus ook over helderheid en over kracht en over daadkracht en over moed. Dus een hele krachtige, scherpe, gefocuste energie.
Ja, en meer de masculine energie ook daarbij.
Ja, want het hart is een combinatie van beide. Het is als yin en yang. Die twee energieën zijn allebei aanwezig. En het is van belang dat die met elkaar in balans zijn. En nu geloof ik wel dat balans dynamisch is. Dat is nooit statisch. Het is van belang dat in balans is. Want anders komen we niet vooruit.
Nee, precies.
Anders creëren we niet. Dan blijft het gewoon, ja, vooral in die zachtheid hangen eigenlijk.
Ja.
Terwijl dus om vooruit te komen, om te creëren, is dat van belang. En dat is misschien eigenlijk wel de belangrijkste boodschap. Onthoud dat jij een creator bent. We zijn creators, we kunnen creëren en ons hart speelt daar een belangrijke rol in.
Ja, ontzettend mooi, ontzettend mooi. En ik zou daar nog aan toe willen voegen, nou, vooral de luisteraar willen verleiden om te kiezen voor liefde. Te verleiden dus om te kiezen voor liefde. En of je nu single bent of in een relatie zit, om dat te gaan onderzoeken en dat, ja, te kiezen voor liefde. En ik denk dat de luisteraar nu wel weet wat ik daarmee bedoel. Dat kan natuurlijk van alles zijn, maar dat kan kiezen voor je partner om daar echt voor te gaan. Of kiezen om samen de relatie te gaan verbeteren. Of te kiezen voor, hey, ik ben sterk en onafhankelijk en ik heb een prachtig bedrijf als vrouw, maar ja, ik ga liefde prioriteren en kijk eens even mee hoe ik dat het beste kan doen. En dat gun ik iedereen. Dus dat is mooi.
Mooi.
Tess, ik wil je enorm bedanken. Ik vond het een heel fijn gesprek, waarin ik heel veel dankbaarheid voel voor jouw ontzettend openheid. En dat is heerlijk. Ik vind dat heel fijn.
Alsjeblieft. Ja. Vanuit mijn hart.
Ja, dat is voelbaar. Dat is voelbaar.
Ja.
Ja, dankjewel dat je hier was en fijn.
Dankjewel voor jouw mooie vragen, voor de diepgang in ons gesprek en de uitnodiging om hier te zijn.
Ja, en iedereen moedigt leiden vanuit het hart. Het staat achter je.
Ja.
Ga hem lezen.
Ja, ga hem zeker lezen. Als je hier meer over wilt weten en leren en het ook echt wil integreren in je leiderschap, je werk, je leven, in je relaties, dan is dat boek een aanrader.
Ja, mooi. Dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel voor het bekijken en of beluisteren van de gehele podcast. het feit dat jij er nu nog bent, gaat jou enorm verder helpen in jouw relatie of in jouw liefdesleven. Voordat we stoppen, eerst nog even dit. Mocht jij nu herhaaldelijk vastlopen in liefde, in relaties en behoefte hebben aan een persoonlijk en deskundig advies, weet nogmaals dat je gratis met mij een adviesgesprek kan inplannen. Je vindt de link in de beschrijving. In 30 minuten hebben wij alle belemmeringen helder en maken we een plan hoe dat voor eens en voor altijd effectief en positief te beïnvloeden. Mocht je een trouwe luisteraar zijn, ik waardeer enorm als jij de podcast volgt, als je liked, als je shared. En dan hoop ik je bij de volgende weer te zien.